Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 2, en ik lees u daaruit voor het zesde vers, met de nadruk op het tweede gedeelte. Efeze 2, vers 6, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons nedergezet in de hemel, in Christus Jezus. Tot zover letten wij op hemelvaartstroost. Men heeft al eens gezegd, de hemelvaart, och, dat hangt er bij de kerken maar een beetje bij. Er is een keer kerk, maar vaak wordt de dag ook verder besteed aan allerlei evenementen. En samenkomsten in het groot. En daar zit nog wat in. Inderdaad, de hemelvaartsdag heeft nooit die plaats ingenomen in het kerkelijk leven als bijvoorbeeld het kerstfeest of het paasfeest. Dat is wel ergens te verklaren. Dat is te verklaren uit het feit dat wij zeer aardse mensen zijn. Dat wij uit het stof zijn en bedenken de dingen die van beneden zijn. En omdat de hemel vaart als feit, ja, zo ver boven ons begrip is. Boven ons weten en kennen en mogelijkheden. En dan nog het teken waarin het staat, het teken van het afscheid. Al die dingen lijken wel leed te brengen dat de mensen, dat wij niet zo goed raad weten met hemelvaartsdag. Ja, kijk naar onszelf, de kinderen, die hebben spannende dagen achter de rug. Die konden sommigen tenminste haast nergens anders meer aan denken. Ben ik geslaagd? Ben ik gezakt? Heb ik mijn diploma? Ja of nee? Ze hebben zitten tellen, zitten rekenen, als het zo net kon, met puntjes en gedeelte van punten. En ze waren blij als ze goede berichten kregen, of een beetje teleurgesteld als de berichten niet zo gunstig waren. Maar dan merk je dat wij daardoor beheerst worden. De kinderen, wie heeft er nou ook nog eens een keer gedacht, oh ja, het is hemelvaartsdag morgen. En je zou eigenlijk raar staan te kijken, als tussen haakjes natuurlijk gefeliciteerd alle kinderen hoor, maar je zou toch even eigenaardig opkijken als iemand zou zeggen, nou Piet, Jan, Jannie, gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd. Waarmee? Ja, met de... Dat gelukkig heb ik overgaan. Nee, ik bedoel dat Jezus Christus is opgenomen in heerlijkheid. Misschien dat de eerste reactie wel zou zijn, ja, wat moet ik daar nou mee? Moet je daar mij mee feliciteren? Kijk, daar voelde al iets in van dat het zo buiten ons, zo groot, zo boven ons is. Dat is met alle dingen zo, van het koninkrijk van God, van het woord van God. De discipelen op hemelvaartsdag, die waren met de Heer Jezus naar de Olijfberg gegaan. Ze hebben nog enkele dingen met elkaar besproken. En als ze daar dan staan, dan opeens zien ze, tot hun grote verbazing, dat de Heer Jezus langzaam omhoog gaat. Geen enkele wet geldt meer voor hem, van zwaartekracht of zo. Hij stijgt. Wat een verbazing en ontroering moet deze mensen aangegrepen hebben. Hun voeten staan nog op de grond en in de grond, al staan ze dan op een berg. En hun meester, waar ze alles aan te danken hebben, die zien ze daar opeens omhoog. Hij had het gezegd, ik vaar op tot mijn God en uw God, tot mijn Vader en uw Vader. Maar dat zullen ze ook wel niet begrepen hebben. Ze kunnen niet verder denken dan, ja, hier, dat wilden ze graag, dat de Heer Jezus zou blijven, en nu gebeurt het. Daarom staan ze met grote verbaasde ogen te kijken als ze de Heer Jezus weg zien gaan, totdat er een wolk komt en weg. Ik denk dat toen de Heer Jezus er al was, mensen praten wel eens over afstand, over lichtjaren, maar ik denk dat dat allemaal niets te betekenen heeft, dat het misschien wel dichterbij is als dat wij denken. Stefanus die keek zo in de hemel en hij zag Jezus toen zijn ogen geopend werden. Maar de wolk is weg. Wat wel bijzonder was, hoewel, daar zullen ze ook bij bepaald moeten worden, anders dan word je in beslag genomen door het feit, daar gaat hij, maar dat hij zegenend is heen gegaan. Dat het geen afscheid was voor goed. En dat hij zijn zegen niet alleen heeft toegewenst, nee, hij heeft zijn zegen gegeven. Wat geen ene priester kon doen, heeft hij gedaan. Hij kon de zegen geven. Hij heeft niet alleen de zegen verdiend, verworven, maar hij past hem ook toe. Hij geeft hem. En hij geeft, zo de oude kerk, zijn volk de zegen. Nu hebben we hier voor ons een stukje wat geschreven is door de apostel Paulus. Door de Heilige Geest geïnspireerd. Want het is niet gebleven bij de evangelie, heb ik zondag gezegd. Die Geest gekomen zijnde, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Daarom gaan de brieven en de geschriften verder dan Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Gaan verder. Daarom vind je misschien ook niet zoveel aanhalingen meer van wonderen en gebeurtenissen uit de evangelie. Hoe belangrijk, hoe leerzaam, hoe troostrijk ook, de Geest ging door. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal u indachtig maken. En zo hebben de apostelen door die geest van Christus geïnspireerd gesproken. En ook geschreven, sommigen. Waaronder Paulus. En die Paulus heeft dingen geschreven, o, die al ons verstand te boven gaan. Misschien denk je nou, ik vind het, ja, met de hemelvaartsdag, dat doen wij ook vaak, of hebben we ook vaak gedaan, dan maar over de handelingen of zo, dat ze opzagen naar de hemel, maar dit is dan toch weer zo'n tekst, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Wat betekent dat dan? Wat is dat voor een troost? Dat is een troost voor arme mensen. Dat is een troost voor mensen die op de aarde leven. Dat is een troost voor mensen die door de Heere geroepen zijn door zijn woord en geest. Tot hem, tot Christus. Dat is een troost voor mensen die de troosteloosheid niet te boven kunnen komen. Zij hebben van verre, nou ja, nee, dat is oud-testamentisch gezegd, door het geloof, het allerheiligst geloof, mogen zien. Maar op een andere manier dan met ons natuurlijk oog. Zij hebben door de hoop gehoopt. En door de liefde zijn ze verbonden aan hem. Maar daar staat iets tegenover. Daar staat iets tegenover van wij zijn hier op aarde. Wij worden geleefd, zo gaat het vaak. En wat kan dat knagen? God des levens, ach, wanneer zal ik uw naam verhogen in uw huis? Er kan zo'n sterke bewustwording zijn. God is in de hemel, jij bent op de aarde. Er kan zo'n sterke ervaring zijn, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit deze situatie, waarin ik nu ben, er kan zo'n aanvechting zijn van de macht van de duisternis. Jouw weg gaat alleen maar naar beneden. Loopt uit in het graf waar niemands Heere lof zingt. Daar wordt je lamp uitgeblust in duisternis. Opgaan, blinken en verzinken. En nu mag die apostel Paulus door de geest ons bepalen bij die hemelvaartstroost. Welke troost? Jezus Christus, de enige en eeuwige Zoon van God, is in ons vlees en bloed gekomen. Vrijwillig. Door de Vader daartoe verkoren en aangewezen. Hij is gekomen. Niemand heeft hem kunnen halen. Niemand heeft hem ook, ja, overgehaald door zijn bidden, door zo'n vurige wensen. Nee. Hij is gekomen op Gods tijd. In de volheid van de tijd heeft God zijn zoon uitgezonden. Hij is hier gekomen. Hoe kwam hij hier? U zegt als kind in Bethlehem stal. Ja. Dat is waar. Maar ik wil nu benadrukken. Hij komt hier als de tweede Adam. Wat betekent dat? Tweede Adam. Wel, dan moet je eens denken aan die Adam in het paradijs. Die werd niet als een losstaand persoontje, als een individu geschapen en daar neergezet. Nee. De Heere schiep hem als het hoofd van de mensheid. Waar alle mensen uit voortgekomen zijn. Dat betekende heel wat. Dat betekende, Adam, als jij trouw blijft in liefde en geloof, in God, jouw schepper en maker, dan ben jij gelukkig en dan zijn al je nakomelingen ook gelukkig. Wat God precies zou doen, dat staat ons niet alles beschreven. Maar eeuwig leven zou hun deel geweest zijn. Ons deel. Maar, als je niet luistert, als je doet tegen mijn wil, als je zelf de baas wil zijn, als je niet langer naar mij luistert, dan ben je ongelukkig. En jullie allemaal, Eva, en als er kinderen geboren worden, ook. Want dan ben je mij kwijt. En die kinderen die geboren worden, en jouw hele familie, die wordt geboren in het donker, buiten de deur, buiten het paradijs. En die eerste Adam, die heeft geluisterd naar de Satan. En toen heeft hij gedaan wat God verboden had. Hij heeft de liefde verloren, het vertrouwen opgezet. En zijn diepste drijfveer was hoger als God zijn. Ja, meer dan God. En dat kon niet. En dat mocht niet. En toen stortte hij van de top van de Heer in zo'n diepe verwoesting neer. En toen had hij miljarden mensen vermoord. Dat was nou de grootste massamoordenaar aller tijden. Door zijn ongehoorzaamheid stortte het hele mensengeslacht in de dood. In de verwoesting. En de dood is doorgegaan tot alle mensen. Ook die mensen die er niet bij waren. Zoals wij. Want we waren er eigenlijk wel bij. Hij was onze vader. Onze stamboom. En wij zijn de takken en de blaadjes. Wij zijn ook omver gegaan. Toen heeft God beloofd redding. Hij is die mensen
En hij heeft beloofd een zaad, een tweede Adam. En die tweede Adam, die zal ook hoofd zijn, verbondshoofd en middelaar. Die zal daar niet staan voor zichzelf, maar die zal daar staan voor een volk. Als hij valt, dan is alles verloren voor alle mensen. Als hij staat, dan is het behouden. U zegt misschien ook voor alle mensen. Nee, dat staat er niet. De catechismus zegt, of vraagt, zullen dan alle mensen weer behouden worden door Christus zoals ze in Adam allemaal verloren zijn? Dan zegt de catechismus, nee, zij, maar alleen die hen door een waar geloof aannemen. Dat staat. Maar dat laten we nu even rusten, want het gaat nu over dat plaats bekleden, de plaats innemen. Jezus Christus stond daar niet voor zichzelf. Hij stond daar. Hij stond daar als de representant van God en mens. Zo stond hij daar. Als hij leidt, geldt dat. Als ik zijn naam geloof voor mij. Als hij gekruisigd wordt, geldt dat voor mij. Als hij opstaat, geldt dat voor mij. Als die ten hemel vaart, geldt dat voor mij. Als die gaat zitten aan de rechterhand van God, geldt dat voor mij. Als hij nederkomt op de wolken des hemels, geldt dat voor mij. Want als hij komt, zullen wij met hem geopenbaard worden. Hoe kan dat dan? Omdat hij die ene is die in de plaats ging staan van velen. Omdat hij het hoofd is van een zoveel beter verbond. Omdat hij gezegd heeft, ik kom, Vader, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En de straf geef die maar aan mij, die zal ik wel dragen. Hemelvaartsdag. Waar zullen wij nou troost ontvangen? Daarin dat wij zulke goede gedachten hebben. Dat wij zulke hemelvaartsmensen zijn. Wij. Dat wij met, nou ja, met één been al in de hemel staan. Nee. Nee. Wij zijn nietige mensjes, maar een heel klein ietsje hoeft eraan te haperen en we zijn helemaal in de war, helemaal in beslag genomen door onze pijn, door onze spanning en noem maar op. En er is geen gedachte aan die dingen die eeuwig zijn. Maar dit is het wonder, God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Tegenover dat totaal onmogelijke van alle mensen, maar ook van een kerk, dat is ook zo'n onmogelijkheid. Tegenover dat onmogelijke staat een onuitsprekelijke barmhartigheid van God, die zich uit in een uiterste liefdedaad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven in de dood. Zo lief heeft hij gehad, toen wij nog dood waren door de misdaden. Toen wij nog niet eens geboren waren. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is er bij hem geweest een onuitsprekelijke beweging van liefde. En op Golgotha, toen waren wij nog niet geboren. We waren er ergens wel, want we zijn allemaal uit ene bloede. Maar wij waren er dan lijfelijk, laat het zo eens even noemen, zoals we hier zitten, waren we niet daar. We waren dood. Begraven in de misdaad. En toen... En nou moet je eens opletten, dat zou ik zo gaarne door willen geven. En dat de Heilige Geest daar ons mee troost. Want je kan natuurlijk wel proberen en zeggen, een aanknopingspuntje in de mens. Heb je nogal een goede hemelvaartsdag gehad, ben je nogal goed gestemd, wakker geworden. En had je nogal zin om naar de kerk te gaan. En het zal toch wat wezen straks, maar ja... Ik zou zo graag nog een stapje meer verder zetten. En dat de Heilige Geest ons mee wilde trekken. Waarom? Om nou die troost te ontvangen. In dat feit. Dat heilsfeit van God. Om dat nou in de oefening van het geloof te mogen omhelzen. Wat? Dat die rijke God in barmhartigheid, die heeft ons veroordeeld en vervloekt op Golgotha. Maar hij heeft ook ons opgewekt in de hof van Jozef van Arimathea. In welk graf jij of ik ook ligt, welke graven er nog op onze weg zullen zijn, hoe lang wij of hoe kort we nog in het graf moeten liggen, het is niet te vergelijken met wat de Geest uit Christus neemt hier. Hij heeft ons mede opgewekt. Maar toen was ik er nog niet. Ja, maar van al Gods kinderen geldt, toen waren ze er wel. Hoe waren ze er? Ze waren in Christus. Christus is toch de vertegenwoordiger. Het hoofd. Hij is toch, hebben we gezegd, die tweede Adam, die levendmakende geest, toen hij opstond, en dat kan alleen maar door het geloof, dat door de liefde werkt, worden geloofd door de kracht van de Heilige Geest, dat kunnen wij, laten we zeggen, niet eens even uit onze zak halen, of zeggen, nou, nee, het staat geschreven en het is geschied. Hij heeft ons mede opgewekt. De vloek en de dood en het graf, het stille graf, waar niemands Heere lof zingt. Waar de dood huishoudt en rondwaart. Dat graf, dat oordeel, is voorbij. Dat oordeel is voorbij. Dat is zo radicaal voorbij, dat zo goed als ik in Adam radicaal van mijn God ben afgevallen. En gekozen heb tegen de Heer, tegen zijn woord, tegen zijn liefde. Zo radicaal heeft God in Christus uitverkoren, lief gehad, zijn zoon vervloekt en opgewekt uit de doden. Het graf is leeg. Mede staat er immers, mede, dat knoopt nou eens niet aan bij onze gevoelens. Waarvan je misschien zegt, ik merk er niet zoveel van, ik heb knap pijn. Of, ik ben al zo oud, ik merk er niet veel van opgewekt. Ik heb eerder het gevoel dat ik in elkaar stuik. Dat ik nadat indut. Ver boven dat geliefde gemeente, o Geest, doorwaai toch onze hof. Ver boven dat staat die blijde jubel die stand houdt. Omdat God stand houdt. Omdat Jezus Christus de waarheid is. Hij heeft ons mede opgewekt, in hem begrepen. Ja, maar dat zou je toch moeten weten. Ja, maar dat schrijft hij ook aan de gemeente te Efeze. Dat schrijft hij aan hen die even dierbaar geloofdeelachtig zijn, maar het zijn niet zulke beste gelovigen. Dat schrijft hij aan ongelukkige mensen, kinderen, die het zo nodig hebben. Zo hard nodig hebben om een hart onder de riem te ontvangen. Mede opgewekt. Toen vader zijn zoon opwekte, toen heeft hij mij opgewekt voor eeuwig. Want mijn leven is met Christus verborgen in God. En heeft ons medegezet. Daar gaat Jezus Christus naar omhoog. Daar gaat de hele kerk, van het begin der schepping tot aan het einde der dagen, de hele kerk wordt gedragen door de hoge priester. Niet in de vorm van stenen, maar in de vorm van ons vlees en bloed dat hij heeft aangenomen. U verheerlijkt weliswaar. Maar ons vlees en bloed. Hij heeft ons mede, de gelijk wil dat zeggen, ingesloten in hem. Aangemerkt in hem. Want de Vader ziet en wil ook alleen maar zijn kerk, zijn duurgekochte gemeente, zien in zijn Christus. In zijn geliefde zoon. Dat medegezet, dat duidt aan een daad van Gods welbehagen. Dat duidt nu niet aan mijn pogingen, mijn godsdienstige dingen, mijn antipathie of sympathie, mijn moed of moedeloosheid, mijn vrede of mijn vloek. Het duidt dit aan. God heeft de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus uit soeverein welwagen heeft neergezet. Hij heeft zijn zoon, heeft hij opdoen varen en opgenomen. En hij heeft ons erbij gepakt, erin gezet. Nogmaals, daar wil ik steeds even op wijzen. Misschien zeggen, ja maar. Nee, God geven dat we hier de troost nou eens van mogen proeven. Zo'n glinsteringetje, een schemeringetje van de troost. Ik weet wel dat het met u en met mij niet zo best is. Ik weet het wel. Dat is vanuit mijn gezichtspunt gezien. Dan moet je glimlachen misschien en zeggen, Die uit de aarde aardse wormen, hoe durven ze het woord hemelvaart te gebruiken? Ik zou het ook zo wel kunnen zeggen. Maar het kan niet, want dan zou het niet getrouw zijn aan dat ene kind. Aan die ene Heer Jezus Christus. Aan die tweede Adam, die levendmakende geest. Kijk. Wat is werkelijkheid? Dit is werkelijkheid. Dit is werkelijkheid. Toen Jezus Christus naar de hemel voer, toen zei de engel later, hij zal alzo wederkomen. Ja, het is zijn eigen lichaam. Het is zijn eigen lichaam. Het hoofd is er al. De Vader met eeuwig van gezicht, met eeuwig gesproken, de Vader der eeuwigheid, die ook onze Heer Jezus Christus is. Vader is al, de oudste broeder is al thuis. Hij is door Gods rechtvaardige daad aan zijn rechterhand gezet. De kerk, hoe ze ook hier een kerk onder het kruis genoemd mag worden, is ten slotte in geloof kerk die de dood voorbij is, die de nederdaling ter helle achter de rug heeft. Nooit zal vaders rechtvaardige vloek hen treffen, want ze zijn getroffen door de vloek toen Christus getroffen is. Nu zijn ze, en dat is zo groot, door een daad, een wilsdaad van God, gezet in de hemel. Want uw leven is in Christus verborgen bij God. Wij hebben geen ander leven meer. Ja, maar dit leven dan. En jongen, maar er is toch genoeg. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen, maar dat is niet het geloof. Het geloof zegt, wij hebben geen ander leven meer. Dit is het eigenlijke leven. Dit maakt het leven hier en nu mogelijk. Dat we weer gaan zingen, ik heb te moedeloos neergebogen. En door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaard. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Je bent vlug. Dan nog hoorde hij uw kermen. Dan nog wilde hij zich ontfermen. Want Jezus Christus is afgesneden uit het land der levenden. En hij is opgewekt en nedergezet. In de hemel. In Christus Jezus. De gezalfde. Let wel. De ambtsdrager. Het is niet zomaar een kunstig verdicht fabeltje. Het is niet een zelf opgeworpen zaligmaker. Maar het is de Messias. De gezalfde. Onze grote profeet. enige hoge priester en enige koning. Hij is daar. Maar hij is er ook Jezus, zaligmaker. Want hij zal zijn volk verlossen van al hun ongerechtigheden. Hij zal ze zalig maken van hun zonden. Eruit redden. Medegezet in de hemel. In Christus Jezus. Houd er erg in. Daarbuiten niet. Daarbuiten is het in de hemel niet pluis. Is het met ons niet pluis. Daarbuiten kunnen wij met recht zeggen, dan weten we niets. Helemaal niets. En dan zouden we ook er nooit aan toe komen en we zouden niet weten wat we in de hemel moeten doen. De hemel zou ons zo zwaar vallen. In Christus Jezus. Nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Verlost van een lichaam van dood. Van een bestaanswijze. Een manier van bestaan die behoort bij die eerste Adam. Die is voorbij. Medegezet. Wij zitten er nu nog in. Maar dat wilde ik juist doorgeven. Dit mogen de troost zijn. Terwijl wij er nog in zitten. De troost zijn dat we er niet meer in zitten. Man, verbeeld je toch niks. Nee, ik weet het wel. Ik weet het wel. Want als je zegt, ik ellendig mens, dan zeg ik nog ellendiger. Ik duister mens, ik nog duister. Ik moedeloos mens, ik nog moedelozer. Daar gaat het niet om. Het gaat erom. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. Wat houdt ons op de been? Wat geeft ons moed? Om weer gewoon verder te gaan. Gewoon en toch ongewoon. Wat mag de draagkracht zijn van alles? Ook als de kinderen gezellig gaan kamperen. Je zou zeggen, het heeft er niks mee te maken. Het heeft er alles mee te maken. Dit kinderen, medegezet in de hemel. Ik, ja, ook Pavel Ruud Salijne zei, al staan mijn voeten in de hel, dan nog, ik ben medegezet in de hemel, in Christus Jezus. Weldra vliegen de krukken door de lucht. En alle leunsels en steunsels waar we ons hiermee moesten behelpen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat is de troost van de hemelvaart. Want de weg is ontsloten. De kerk onder het kruis is ook de kerk. Die gezet is aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Dat is nou spijs. Spijs. Dat is nou een stukje waarachtige bevinding. Beproefdheid. Als je aan moet knopen op jouw gevoel en op jou. Dan zou ik haast zeggen, laten we de deur maar gauw dicht doen. Je wordt akelig van die griezelige beelden, spoken, geesten, ongeloof, menselijkheid, verkeerdheid, zondigheid, die er allemaal rood waren. Laten we daar nou eens niet over praten. Maar laat het de troost zijn voor vaders en moeders en kinderen. Maar we door het allerheiligst geloof in die ene naam geloven. In de hemel. Medegezet. De stakkers. Uit de inrichtingen. Uit de kampen. In de gevangenissen. vervolgd, toch niet daarin verlaten, nedergeworpen, maar niet verdorven. Niets hebbende, nochtans alles bezittende, erfgename Gods en mede-erfgename van Christus, nedergezet in de hemel. En als Christus zal komen en geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard. Dat ben ik. Daar kom ik aan. Wat? Ik? Ja, dat ben ik nou echt. Jij? Ja. Daar komt het leven van Christus openbaar. En wij met hem. Zalige herkenning. Van het waarachtige leven. Waarbij ons stof aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden. Gemeente, houdt goede moed. Vergeet het niet. Mede gestorven, mede levend gemaakt, mede ten hemel gevaren, mede door Gods wilsbeschikking neergezet in de hemel. Uit genade. Alles genade. Louter genade. Geen vlees zal roemen voor hem. Die roemt, die zal roemen in de Heer. Want we zijn immers zijn maaksel. Hij heeft die nieuwe mens daar gesteld in Christus Jezus. Geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Die God voorbereid heeft. Die hij heeft gedaan. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wandel dan. Gelijk gij de Heere Christus hebt aangenomen. Alzo in hem. En getuig. Stilletjes of hardop. Tegen alle duisternis van de dood. Tegen de Satan, tegen de macht der zonde die u tracht te wurgen, getuig tegen alles in, jullie zijn te laat. Het is al afgerekend. Het is al in orde. Nog even. Dan trekt het hoofd ook de voeten naar omhoog. Ja, hij komt om heerlijk te worden in al zijn kinderen. Vertroost elkander dan. En God troostte ons alle tezamen met deze woorden. Mede, opgewekt in Christus Jezus. Mede, gezet in de hemel. In Christus Jezus. Amen.